Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zoals u reeds heeft vernomen, is het zo dat paus Franciscus van 28 tot en met 30 april, op het einde van deze maand dus, een apostolische reis zal ondernemen naar Hongarije. We willen graag daar nog even verder blijven bij stilstaan en overlopen graag met u nog eens het programma dat paus Franciscus al daar zal doorlopen en blijven we stilstaan bij de geschiedenis van Hongarije en de situatie van de katholieke kerk al daar. Ook zullen wij stilstaan bij de figuur van kardinaal Péter Erdő, de aartsbisschop van Budapest, de plaats waar paus Franciscus naartoe gaat. Alvorens we dat gaan doen, gaan we eerst even luisteren naar de audio van de gebedsvideo van paus Franciscus voor de maand april. Dat hebben we nog niet kunnen doen. We gaan luisteren naar de gebedsintentie die de Heilige Vader aan ons wil meegeven voor deze maand.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura. Está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
En zo kon u dus de audio beluisteren van deze gebedsvideo van paus Franciscus van het gebedsnetwerk van de paus die voor de maand april is gelanceerd. Leven, spreken en handelen zonder geweld is geen overgave, nog verlies, nog iets opgeven. Het is streven naar alles. Zoals Johannes de 23e 60 jaar geleden schreef in de encycliek Pacem in Terris, is oorlog waanzin. Het gaat het verstand te boven. Elke oorlog, elke gewapende confrontatie eindigt steeds in een nederlaag voor iedereen. Laten wij dus een cultuur van vrede cultiveren. Laten we onthouden dat, zelfs in gevallen van zelfverdediging, het doel vrede is, en dat duurzame vrede enkel vrede kan zijn zonder wapens. laten wij geweldloosheid zowel in het dagelijks leven als in internationale relaties tot leidraad van ons handelen maken. En laten wij bidden voor een grotere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid, wat betekent dat staten en burgers steeds minder hun toevlucht zullen nemen tot wapens. Een duidelijk pleidooi opnieuw voor de vrede. En ook een opvallende zin is toch, laten we onthouden dat zelfs in gevallen van zelfverdediging het doel vrede is. Het verwijst een beetje toch naar het conflict dat er momenteel gaande is tussen Oekraïne en Rusland, waarbij Oekraïne het slachtoffer is, degene is die wordt aangevallen door de Russische Federatie. Maar tegelijkertijd is het nodig voor alle partijen, ook de partij die het slachtoffer is, ook de partij die het meest gekwetst is, om toch het doel van de vrede voor ogen te houden, zodat het geen een soort van wederzijds wraaknemen wordt. De paus waarschuwt hier, dat is niet de eerste keer trouwens, hier duidelijk voor. En daarom, dierbare luisteraars, is het zo nodig dat als wij straks het Regina Caeli bidden, in het bijzonder in deze paastijd dat mogen bidden, om te bidden voor vrede. Laten we onze lieve vrouw opnieuw vragen voor vrede. Vrede in Oekraïne, vrede in Rusland en in de harten van beide volkeren. Zoals beloofd, dierbare luisteraars, gaan we dus nu het programma van de reis van Paus Franciscus, die hij dus zal ondernemen naar Hongarije, nog eens overlopen. We staan nog eens goed stil bij de geschiedenis van het land om ons op een degelijke en goede manier voor te bereiden, ook in onze gebeden om Paus Franciscus te begeleiden op zijn volgende apostolische reis. We gaan eerst even kijken naar de geschiedenis van de stad waar hij naartoe gaat. Budapest is de hoofdstad van Hongarije en dat is ook de grootste stad van het land. De plaats kent een rijke geschiedenis die begint omstreeks 400 jaar voor Christus. Toen bestond de stad nog uit twee delen, genaamd Buda en Pest. Budapest wordt steeds meer gezien als het culturele hart van Midden-Europa. En daarnaast is het op verschillende gebieden van groot belang voor het land Hongarije. Door de rijke cultuurhistorie en de prachtige landschappen is Budapest trouwens vandaag de dag zeer geliefd bij toeristen. Dus Budapest die werd reeds in 400 jaar voor Christus bewoond. De Kelten hadden daar hun leefgebied. En ze leefden vooral op de westoever. De stad werd in die tijd Ak Ink genoemd, wat staat voor overvloedig water. Tot aan 35 voor Christus hebben de Kelten in dit gebied gewoond. In die tijd werden ze verdreven door Octavianus en zijn Romeinse leger, en de Romeinen waren in die tijd reeds woonachtig in Budapest, op de oevers van de Donau. De Romeinen rukten zelfs zo ver op dat er rond het jaar 10 voor Christus een Romeinse provincie werd gerealiseerd. Deze bevond zich tussen de Donau, de Sava en de oostelijke Alpen en kreeg de naam Pannonië. In de eerste eeuw van de geschiedenis van Budapest ontstond Aquincum. Dit was een legerkamp dat door de Romeinen was aangelegd als steunpunt langs de rivier de Donau. Om de burgers tevreden te houden, werd het stadje Obuda gebouwd, die zijn plaats kreeg naast het legerkamp. Met 30.000 inwoners werd Aquincum al snel gebombardeerd tot hoofdstad van Pannonië. De invloed van het Romeinse Rijk heeft tot aan de 4e eeuw stand gehouden. De stad had prima wegen en een uitstekende verbinding met diverse andere kleine dorpjes en nederzettingen. Verschillende archeologische vondsten uit die tijd laten ook zien dat er handel geweest moet zijn met landen zoals Zuid-Italië en Spanje. Het verval aan het einde van de eeuw kon niet langer tegengehouden worden, ook niet door de Romeinen. Ze werden belaagd door Hunnen en Germaanse stammen, waardoor veel inwoners de stad zouden ontvluchten. En in het jaar 455 waren het nomadenstammen uit Azië die de Hunnen uit hun habitat verjaagden. Vanaf het jaar 567 vestigden de Avaren zich in Boedapest en aan het einde van de 8e eeuw was het Karel de Grote die de Avaren versloeg. Na zijn overlijden stond Boedapest niet langer onder appel van het Frankische Rijk en dat had als gevolg dat steeds meer Slavische stammen naar Aquincum kwamen. Rond het jaar 900 kwamen de Hongaren als oorspronkelijke bewoners naar Boedapest. Het gebied werd in opdracht van Arpad veroverd. Ruige rooftochten die zich uitstrekten tot in Duitsland, Italië en Frankrijk volgden. Keizer Otto I versloeg de Hongaren, waarna ze zich terugtrokken naar de stad. Daar gingen de bewoners onder het bewind van Geza massaal over tot het Byzantijnse christendom. Enige tijd later, rond het jaar 1000, werd Stefanus I koning van Hongarije en ontstond het Magyarenland. In 1241 werden de plaatsen Obuda en Pest aangevallen en verwoest door de Mongolen. Na hun kortstondige verblijf liet koning Bela IV een muur om Boeddha heen bouwen, uit angst voor represailles. Maar de terugkomst van de Mongolen is uitgebleven. In 1361 werd Boeddha de hoofdstad van Hongarije, dat onder het regime van Matthias Corvinus een periode van bloei doormaakte. Dit was echter van korte duur, toen de Turken in 1541 Boeddha innamen. En daarna kwam Boeddha zelfs in Oostenrijkse handen, omstreeks 1686. Daarmee kwam het onder het bewind van de Habsburgers tot aan het jaar 1918. De 20e eeuw drukte een zwarte stempel op Boedapest, hoewel de stad veel uitbreidingen kende met onder andere Angjafjord, Kispest en Újpest, volgden er ook dramatische toestanden. In korte tijd vond de deportatie en vernietiging van een grote Joodse gemeenschap plaats. De bevrijding door de Sovjet-Unie volgde, waarna de Hongaarse opstand volgt. Het is wederom de Sovjet-Unie die aan deze opstand een einde maakte in 1956. En ruim drie decennia lang was Boedapest, net als heel Hongarije, socialistisch, met de nadrukkelijke macht van de communistische Sovjet-Unie daarboven. Vanaf 1989 werd Hongarije een republiek. De stad begon te floreren onder het toenemen van de economie en bloeide op. De ingrijpende gebeurtenissen uit de late periode van Boedapest zijn nog wel steeds waarneembaar in het stadsbeeld. Vandaag de dag is Boedapest een stad met veel cultuur, waar de geschiedenis goed bewaard is gebleven. Het inwonersaantal ligt op ruim 1,7 miljoen mensen. Daarmee is het de op zeven na grootste stad van de Europese Unie, waar het inmiddels kapitalistische Hongarije in 2004 aan toegetreden is. Ja, u hoort het, een rijke geschiedenis die Boedapest heeft gekend, ook veel overheersing, en die overheersingen, die elementen van de geschiedenis zijn dus merkbaar wanneer men de stad bezoekt. Paus Franciscus die is van plan om op 28 april naar Boedapest te gaan en vertrekt met het vliegtuig van op de internationale luchthaven van Fiumicino in Rome om 8:10. Hij wordt verwacht in de luchthaven van Boedapest om 10:00, waar een officiële ontvangst zal volgen. Om 11:00 is er een welkomstceremonie op het voorplein van het Sándor-paleis. Ook altijd interessant zo, die plaatsen waar een president of een vorst zetelt, om daar even te gaan kijken naar de geschiedenis, vooral ook zij die misschien de beelden zullen volgen online bijvoorbeeld, wanneer er een apostolische reis is, dan zorgt de Vaticaanse media er ook voor dat u via beelden de hele reis kan volgen. U zal merken dat het oorspronkelijk paleis gebouwd werd in neoclassieke stijl. Dat paleis werd gebouwd rond 1803 en 3 jaar later voltooid. Dit gebeurde in opdracht van graaf Vincent Sandor, vandaar ook de naam natuurlijk van het paleis. Deze graaf was een filosoof en aristocraat in het Oostenrijkse Rijk. En zijn zoon, graaf Moritz Sandor de Slavinca, was bekender in Budapest en Wenen, vooral door acrobatische steekspelen. Daarna behoorde het paleis toe aan aartshertog Albrecht, de keizerlijke gouverneur van Hongarije, tot aan de mislukte Hongaarse revolutie van 1848. Daarna heeft het paleis en de aangrenzende gebouwen vooral dienst gedaan als regeringskantoren. De meest prestigieuze, zouden we kunnen zeggen, inwoner van de gebouwen was de Hongaarse premier Gyula Andrássy, die het in 1867 voor de Hongaarse regering huurde van de familie Pallavicini. En hij zou later eigenaar worden van het paleis na een eigendomsruil. Deze premier zou het gebouw renoveren, dat inmiddels ernstig aan herstel toe was, met de hulp van de architect Miklós Ybl. En hij renoveerde de begane grond en gebruikte die als zijn kantoren, terwijl de eerste verdieping zijn woning werd. In totaal hebben hier 19 Hongaarse premiers gewoond, die het gebouw ook elk naar hun eigen smaak hebben aangepast. Na de val van de Hongaarse Sovjetrepubliek in 1919 bleef het paleis Sandor tot de Tweede Wereldoorlog de residentie van de premier. In 1941, tijdens de oorlog, pleegde de door verdriet geteisterde Paltelecki hier helaas zelfmoord. Nog geen 4 jaar later bombardeerden geallieerde vliegtuigen het paleis Sandor en het gebouw werd in puin achtergelaten. Alles in het paleis wat van waarde was, werd meegenomen als oorlogsbuit. En hoewel de ruïnes niet ten prooi vielen aan de bulldozer, bleef het paleis verwaarloosd tot de revoluties van 1989. Nadat er verandering was van het communistische politieke systeem in Hongarije in datzelfde jaar en dankzij een toegewijd team van restaurateurs werd een dak op de ruïnes geplaatst en werden de muren gestut. In de loop der jaren werd het Sandor-paleis geleidelijk aan in zijn oude glorie hersteld en in 2002 werd het interieur gerenoveerd. De meeste meubels en voorwerpen trouwens die men vandaag de dag in het paleis kan terugvinden en die oud aandoen, zijn eigenlijk replica's van de originelen die werden vernietigd. De restauratie werd uitgevoerd op basis van de originele blauwdrukken, teruggevonden in 1983 en ook aan de hand van gedetailleerde hedendaagse kaarten. Ja, je zou toch wel een klein beetje kunnen zeggen dat dit paleis en de heropbouw ervan symbool staat voor de Hongaarse natie die recht krabbelde na de overheersing door de Sovjet-Unie. In datzelfde paleis, om 11:30, zal de paus een privébezoek brengen aan de president van de Republiek, in het Sandorpaleis dus, waar hij woonachtig is, en volgt er ook een ontmoeting met de eerste minister. Om 11:20 zal de paus opnieuw een ontmoeting hebben, zoals dat gebruikelijk is in een apostolische reis, met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en met de diplomatische vertegenwoordigers, het corps diplomatique. En dat zal plaatsvinden in het voormalige Karmelietenklooster. Om 17:00 is er een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en andere pastorale werkers in de Stefansdoom. En dus op die twee plaatsen zal een toespraak volgen en dat zijn altijd belangrijke toespraken. In de eerste zal hij vooral de politieke autoriteiten toespreken. Daarin zien we ook altijd een beetje de boodschap van een apostolische reis verweven. En daar kijken we dus ook zeker naar uit. We zullen er u ten gepaste tijde over berichten. En een tweede, zeer belangrijke toespraak is dus ook die toespraak tot, ja, de katholieke kerk in Hongarije. Omdat we daar ook zien welke boodschap de paus eigenlijk aan de katholieken in Hongarije wil brengen. Dat wat betreft de eerste dag van de apostolische reis van paus Franciscus. Kijken we dan even naar zaterdag 29 april. Dan begint de dag om 9:15 met een privébezoek aan de kinderen van het instituut van de zalige Laszlo Batthyány. Dus dat is een instituut dat zorg draagt voor kinderen, ook voor hun onderwijs. En wanneer dat vernoemd is naar een zalige die onderdeel uitmaakt van deze cultuur, is het altijd goed om toch even te gaan kijken ook naar het leven van deze persoon. Die voor ons misschien veel minder gekend is. De zalige Laszlo Batthyány Stratman, die werd op 28 oktober 1870 geboren in Dunakiliti, in het toenmalige Oostenrijk Hongarije, in een zeer oude Hongaarse aristocratische familie, als 6e van 10 broers. De familie zou in 1876 naar Oostenrijk verhuizen. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Door het feit dat zijn vader de familie verliet en zich bekeerde tot het protestantisme om met een andere vrouw te kunnen trouwen. En de moeder van de jonge Laszlo stierf toen hij 12 jaar oud was. Volgens het testament van zijn vader bereidde hij zich eerst voor op de zorg voor het enorme bezit van de Batthyánys. Hij studeerde eerst landbouw in Wenen en later ook een groot aantal andere vakken, waaronder scheikunde, filosofie en muziek. Batthyány die werd in 1896 student geneeskunde en behaalde in 1900 zijn graad van medisch dokter. Hij werd opgeleid tot huisarts, maar specialiseerde zich reeds snel in chirurgie en later in oogheelkunde. Een periode die ook gepaard ging met een vernieuwing van zijn geloof. Hij zou gravin Maria Theresia Corezu Corredo und Starkenberg ontmoeten, een vrome Rooms-katholieke vrouw, met wie hij op 10 november 1898 in Wenen huwde. Het echtpaar zou 13 kinderen krijgen. In 1902 opende dokter Batthyány een privéziekenhuis met 25 bedden in Kietzee in Oostenrijk, waar hij werkte als huisarts. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het ziekenhuis uitgebreid om gewonde soldaten op te nemen voor behandeling. In 1915 verhuisde Batthyány met zijn gezin naar het kasteel van Körmend in Hongarije, dat hij had geërfd na de dood van zijn bloedverwant prins Edmund Batthyány Stratman in 1914 en erfde daarbij ook de titel prins en nam de aanvullende achternaam Stratman aan. In Körmend zette hij zijn artsenpraktijk verder en werd bekend vooral, en daarvoor is hij ook uiteindelijk zalig verklaard, omdat hij arme patiënten gratis behandelde. En niet een klein beetje, het waren er enorm veel. De gezondheidszorg in die periode, ja, die was zeer moeilijk om die te verzekeren, en zeker voor mensen die weinig middelen hadden. Maar hij zette zich helemaal in naaste liefde en ook in overtuiging van zijn geloof, omwille van zijn liefde voor Jezus Christus, in voor de armen. En dat bezorgde hem uiteindelijk de titel de dokter van de armen. Hij zou een ganse vleugel van zijn kasteel veranderen in een ziekenhuis, in het bijzonder voor oogheelkundige patiënten. Op 60-jarige leeftijd werd bij Batthyány kanker geconstateerd en werd hij opgenomen in het sanatorium Leu in Wenen in Oostenrijk. Na 14 maanden ziekte overleed hij in januari 1931. En ongetwijfeld mogen we ook verwachten dat de paus in een van zijn toespraken zal verwijzen naar het leven van deze bijzondere man. Een andere ontmoeting waar we naar uitkijken, dat is diezelfde dag, die zaterdag 29 april, om 9:45, dan zal hij de verschillende armen en vluchtelingen ontmoeten in de kerk van de heilige Elisabeth van Hongarije. Nog zo'n grote heilige van de Hongaarse cultuur. Daar zal hij ook een toespraak geven. En om 16:30 in de late namiddag volgt een ontmoeting met de jongeren in een van de lokale sportarena's en daar zal hij ook een toespraak geven. Ja, die toespraken tot de jongeren zijn ook altijd heel interessant. En ja, daar hanteert hij ook een andere stijl. En vaak door heel eenvoudige voorbeelden te geven, geeft hij toch een hele diepe spirituele leer mee waar ze concreet mee aan het werk kunnen. We kijken daar ook zeker naar uit en zullen u via Radio Vaticaan daarvan op de hoogte houden. En om 18:00 s'avonds dan volgt er een privéontmoeting met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in Hongarije. En dat vindt plaats in de Apostolische Nunciatuur, waar de Heilige Vader verblijft. Zondag 30 april dan, dat is al de laatste dag van zijn apostolische reis, dan is er om 9:30 een heilige mis, waar hij uiteraard een homilie zal geven, en bidt hij samen met de aanwezigen het Regina Caeli. We zullen dan op dat moment reeds in de paastijd zijn. Om 16:00 volgt nog een ontmoeting met de universiteit en cultuurwereld, zeg maar, en dat in de faculteit Informatica en Biowetenschappen van de Katholieke Universiteit Peter Pajmani. Daar volgt ook nog een toespraak. En dan zal hij afscheid nemen van Boedapest en Hongarije en terugkeren naar Rome, waar hij wordt verwacht om 8:55 s'avonds. Zo konden we toch opnieuw even stilstaan bij de geschiedenis van Hongarije, onze op een goede manier voorbereiden op deze apostolische reis, en zullen wij zo meteen samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. We doen dat voor de intentie van de maand april, voor vrede. Vrede in Oekraïne en in Rusland en overal waar oorlog wordt gevoerd. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we stilstaan bij de figuur van kardinaal Erdő, de aartsbisschop van Budapest. Dat is hoor zo dadelijk.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Maria. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We hebben dus reeds het programma, de agenda van de paus in Hongarije, een stukje kunnen overlopen. En wilde nog even stilstaan bij de figuur van kardinaal Peter Erde, die we zeker ook zullen ontmoeten, zeg maar, op de verslaggeving van die apostolische reis. Deze kardinaal is de aartsbisschop van Esztergom Budapest, een primaat van Hongarije. Hij werd op 25 juni 1952 in Budapest geboren als eerste van 6 kinderen in een gezin van, kunnen we zeggen, katholieke intellectuelen. Hij werd op 18 juni 1975 in Budapest tot priester gewijd. En tussen 1975 en 1977 diende hij in een parochie in de stad Dorok. In 1976 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Tussen 1977 en 1980 studeerde hij aan het Institutum Utriusque Iuris van de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome, aan het eind waarvan hij promoveerde tot doctor in het kanonieke recht. Dat was in 1980. Van 1980 tot 1986 was hij hoogleraar theologie in Esztergom en van 1986 tot 1988 docent en dan van 1988 tot 2002 gasthoogleraar aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. In diezelfde periode was hij dus hoogleraar kerkelijk recht en van 1988 tot 2003 rector van de Katholieke Universiteit Peter Pajmani. Van 1996 tot 2003 was hij tevens decaan van het Postacademisch Instituut voor Kanoniek Recht. Tijdens zijn rectoraat kreeg de Peter Pajmani Universiteit een pontificale status en opende hij een nieuwe faculteit informatietechnologie. Op 5 november 1999 werd hij door de heilige paus Johannes Paulus II benoemd tot tutelair bisschop van Poepi en hulpbisschop van Sikesh Heverar. En op 6 januari 2000 ontving hij de bisschopswijding. Op 7 december 2012 werd hij door paus Johannes Paulus II overgeplaatst naar de metropolitaanse bisschopszetel Esztergom Budapest en benoemd tot aartsbisschop van het aartsbisdom en primaat van Hongarije. Op 21 oktober 2003 werd hij tot kardinaal gecreëerd. In 2005 werd hij verkozen tot voorzitter van de Hongaarse Bisschoppenconferentie en in 2010 opnieuw herkozen voor een nieuw mandaat van 5 jaar tot en met 2015. In 2006 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van de Bisschoppenconferenties van Europa en herkozen in 2011. Hij had de leiding tot 7 oktober 2016. Hij heeft deelgenomen aan de stadsmissies in de grote Europese steden, Wenen, Parijs, Lissabon, Brussel en Budapest en was een van de initiatiefnemers en een van de twee co-voorzitters van het Katholiek-Orthodoxe Europese Forum. Verder, sinds 2003 heeft hij deelgenomen aan alle vergaderingen van de bisschoppensynode, waaronder die over Afrika in 2009 en het Midden-Oosten in 2010. Dit was uiteraard nog onder paus Benedictus XVI. Uiteindelijk werd hij algemeen relator van de 3e buitengewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2014 over het onderwerp The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization. Hij was generaal relator van de 14e gewone algemene vergadering over het onderwerp de roeping en de missie van het gezin in de kerk en de hedendaagse wereld. Dat was in oktober 2015. U weet, dat zijn die twee synodes die uiteraard handelden over het gezin. Hij heeft meer dan 250 artikelen gepubliceerd en 25 boeken op het gebied van kerkelijk recht en middeleeuwse geschiedenis van het kerkelijk recht. en heeft ook een aantal culturele en spirituele werken gepubliceerd. Hij heeft verschillende onderscheidingen ontvangen en eerbewijzen. Hij heeft een eredoctoraat van het Institut Catholique de Paris, van de Universiteit van Katholieke Universiteit van Lublin, van München, Constanza, van de Stepan Wyszyński Universiteit in Warschau en van de Universiteit van Navarra. En hij ontving ook de Galileo Galilei prijs in Pisa in 1999. Hij nam deel aan het conclaaf van april 2005 dat paus Benedictus de XVI verkoos en aan het conclaaf van maart 2013 dat paus Franciscus verkoos. En zo, dierbare luisteraars, hebben we toch even kunnen stilstaan ook bij die figuur van kardinaal Peter Erdeux. U hoort een man met, van vele talenten, een gevierd schrijver ook, die zijn intellectuele capaciteiten heeft ingezet voor het welzijn van de kerk en voor de evangelisatie. Hij is trouwens ook lid van de tweede afdeling van het staatssecretariaat van de Raad voor de Economie, voor het dicasterie van de Oosterse Kerken, voor de Goddelijke Eredienst en de regeling van de sacramenten en voor wetgevende teksten. En ook nog eens lid van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatura. Hij is zeker een gekende figuur binnen de Romeinse curie en dus ook een gekende van paus Franciscus. We volgen het voor u op de voet, deze komende apostolische reis naar Hongarije en dan in het bijzonder natuurlijk het bezoek aan Boedapest. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganse harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit.